Mark Straks behaalde een master in forensic auditing aan de Universiteit van Antwerpen. Hij was heel kort actief bij de KBC. Maar de echte roeping van Mark is ondernemerschap. Hij is de oprichter van AlphaPay, Perfect ID, PingPay en PaulD. En daar gaan we het vandaag over hebben. Meneer Straks, goedemiddag. Het is ons een eer en waar genoegen dat we u vandaag mogen ontvangen op de podcast Threat Level 4. Mag ik Mark zeggen?
Uiteraard.
Dankjewel, Mark. Vandaag gaan we het hebben over ondernemerschap. Gaan we het hebben over uw technologie. Dus laat ons van start gaan. Als ik mij niet vergis, heeft u forensic auditing, economie, gestudeerd aan de Universiteit in Antwerpen?
Inderdaad. Forensic auditing aan de AMS. Dat was de eerste lichting destijds van forensic auditing. Dus ik ben een geregistreerd forensic auditor.
Amai. En van waar kwam dat? Van waar die keuze om daarvoor iets te doen?
Ik ben in het verleden eigenlijk altijd actief geweest in antifraude. Okay. Ik heb zowel voor de overheid gewerkt, voor de uitwisseling van de data op vlak van BTW, ter bestrijding van de BTW-carousels. En ik heb daarna bij KBC Bank de eerste jaren van compliance, compliance mee helpen opstarten en ook de data mining helpen opstarten.
Okay, dus altijd wel in het databeheer en met gegevens gewerkt?
Altijd in het databeheer en vooral ook altijd terechtgekomen op. Wij vonden wel wat iemand gedaan had, maar wie, daar kon je niet altijd de vinger op leggen.
Oké, en vandaar. Maar in uw wezen zit duidelijk ondernemerschap. Want als ik naar uw cv kijk, dan zie ik al snel de oprichting van een eerste vennootschap en een aantal zelfstandige activiteiten. Kan u daar misschien, van waar die een overstap en van waar komt dat onder? Is dat iets familiaal, dat ondernemerschap? Of?
Nee, dat zit niet dadelijk in de familie, maar als je bezig bent met antifraude, ben je eigenlijk altijd bezig met negatieve dingen. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk bezig zijn met positieve dingen.
Okay.
Beter voorkomen, dat is positief, dan altijd negatief. Vandaar dat ik dacht van, dat had ook te maken met mijn familiale situatie, dat ik dacht, ga voor mezelf werken. Kan ik mijn kinderen zien? Ik had dan de afspraak dat ik mijn kinderen 's morgens altijd naar school deed. Daarna had ik mijn werkdag. Dan heb je toch ook nog het familiale dat jij koppelt aan ondernemen.
En u kiest dan voor de oprichting van AlphaPay?
Dus AlphaPay is een van mijn eerste bedrijven. AlphaZ heb ik overgekocht. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk eerder vanuit het verhaal. Ik heb datamining gedaan voor Belgacom Proximus.
Okay.
In de early days, toen Belgacom en Proximus nog aparte bedrijven waren. Maar als zelfstandige contractor mochten wij zelf data veredelen. En op die manier had ik op een bepaald moment 3 teleboutiques, zelfstandig van Belgacom, en een callcenter.
Ah ja, en wat was dan de taak? Wat deed u echt de facto?
Veredelen is dat je eigenlijk bestaande data die niet gebundeld is, gaat bundelen, waardoor dat je iemand een veel beter pakket kunt gaan aanbieden.
Oké, dus informatie toevoegen aan data, dat helpt.
Ah, ja.
En dat ging dan via een callcenter?
En onder andere via een callcenter.
Ah, ja. Oké. En dan,
totdat er heel veel misbruik gekomen is in die markt.
Ja.
En dan heb ik die activiteiten overgedragen. Maar ondertussen genereerden wij zoveel data dat ik eigenlijk op zoek was naar een bedrijf dat software met data in de early days al had.
Mm-hmm.
Ja, kassabedrijven hadden toen al veel data en vandaar dat ik AlphaZ heb overgenomen.
Oké, en wat deden die dan?
Dat was een puur old-fashioned kassabedrijf. En natuurlijk, die hebben veel data. En die zijn dan ook gewoon om met data en databases om te gaan.
Mm-hmm.
Dan heb ik daar de hele switch gaan maken naar modernere oplossingen, dus cloud-based oplossingen.
Okay.
En dan ook vooral payments eraan gaan koppelen.
Ah ja, en ook de betaling ontvangen.
Ja, en een bepaald moment heb ik dan ook PingPing van Belgacom overgenomen.
Ja.
Het Closed User Group betaalprogramma.
Ah ja. En 2019 is er Perfect ID, alweer een nieuwe sprong.
1 april 2019.
Het was geen grap?
Het was geen grap.
Oké.
Okay. Maar dat is een datum die gemakkelijk te onthouden.
Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Van waar kwam die stap?
Wij deden heel veel automatisatie rond badges die gebruikt werden voor toegangscontrole in bedrijven. En op die manier werden wij natuurlijk altijd geconfronteerd met een token. Dus we hebben jaren bijvoorbeeld alle VIP op Tomorrowland, alle betalingen geautomatiseerd. Wij leveren automatisatieoplossingen en betaaloplossingen intern in bedrijven, onder andere voor RVA, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Orange en andere bedrijven. En dan zit je altijd met een token. En een bepaald moment kwam Fujitsu naar mij. Degene die eigenlijk de sensor met betrekking tot handpalmherkenning hebben uitgevonden. Kunt je niks doen met onze technologie, want dat is eigenlijk ook een token. Ja. Een eentje dat je altijd bij hebt. En dan ben ik daar van alles mee gaan testen. Ik zag daar enorm veel mogelijkheden in. Uiteraard was de markt nog heel vroeg. En dan hebben we eigenlijk gekozen om een apart bedrijf op te richten om kunnen te focussen op die technologie. Ook vanuit de gedachte dat je dan achteraf investeerders kan gaan aantrekken. En als je alles in één verhaal houdt, is het soms ook moeilijker om uit te leggen aan klanten waar ben je mee bezig.
Wat doe je nu echt eigenlijk? Laat ons het er misschien specifiek daarover hebben, hè? Die handpalmtechnologie. Wat is eigenlijk het verschil met een vingerafdruk? Hoe moet ik dat beschouwen?
Eigenlijk zijn er maar twee soorten biometrie. Biometrie van de buitenzijde van het lichaam en biometrie van de binnenzijde van het lichaam. Alles wat de buitenzijde is van het lichaam laat sporen na. Of fysiek, of digitaal. Alles wat de binnenzijde is van het lichaam laat geen sporen na. Dus je hebt eigenlijk een aantal soorten, bijvoorbeeld handpalm, aderpatroon, een scan van uw aders, dat is een deep scan in uw lichaam van uw aderpatroon. Dat is de binnenzijde van het lichaam. Je hebt ook nog een andere technologie, dat is bijvoorbeeld skeleton-technologie. Dat is eigenlijk dat we gaan kijken van, wij passen dat zelf niet toe, maar bijvoorbeeld Fujitsu wel. Dat is eigenlijk uw loopgedrag.
Maar dat is niet intrusief. Dus als ik mijn hand daarvoor hou, dat wordt niet warm, dat wordt niet koud, dat is... Dat scant alleen maar.
Ja, het is infrarood. En dan zult je zeggen, is dat gevaarlijk? Wel, als je ooit je tv-kastje vastneemt, de straling die je tv-kastje afgeeft, is 4 keer erger dan de scan van je handpalm.
Hoe groot? Wat is de oppervlakte dat eigenlijk gescand wordt? De
oppervlakte is ongeveer 5 centimeter op 5 centimeter, op 5 miljoen referentiepunten.
Ah ja. En van die 5 van die referentiepunten, wat wordt daar dan mee? Wat gebeurt er?
Daar wordt een hashcode mee gemaakt. En natuurlijk, het is biometrie, binnenzijde van het lichaam. Er is nooit een scan die exact dezelfde 5 miljoen referentiepunten heeft. En dat is natuurlijk iets helemaal anders dan een nummertje dat in een badge staat. Dat kun je reverse gaan engineeren. Iets wat je moet gaan reverse engineeren, one to many. Dat is sowieso al verschrikkelijk complex. Bijkomend, dan gaan ze fysiek mijn hand moeten namaken.
En dus het voordeel van deze technologie is één, ik moet mijn duim niet ergens tegendrukken. Het kan op afstand.
Het kan contactloos.
En twee, doordat het binnenin het lichaam is, kan men het niet. Het is niet zoals een gezichtsherkenning, waar men, als dat in de natuur zou terechtkomen, eigenlijk men misbruik kan maken van uw identiteit.
Alles wat de buitenzijde is, daar kun je function creep mee gaan doen. Dat kun je ook gaan nabouwen, namaken. En het erge is, dan stelen ze je identiteit. Eigenlijk moeten we daar zo snel mogelijk, zo ver mogelijk van weg blijven. Want wat je niet wil, is dat ze je identiteit stelen. En dus is er eigenlijk maar één technologie over, dat is de binnenzijde van het lichaam. Tot op heden. Ik weet niet hoe snel dat de medische wereld een hand zou kunnen namaken. Andere dingen moeten toevoegen.
Maar op heden scant het de binnenkant van mijn hand. Het heeft dus niets te maken met de lijnen van mijn hand, ook niet. Het creëert een unieke hashcode. En dat is eigenlijk, mag ik zeggen, de token die mij dan toegang verleent?
Dat is een token en daar kun je dan van alles met gaan doen. Toegang tot een deur, toegang tot een betaling, toegang tot het inloggen op uw pc. Je kunt er eigenlijk van alles mee gaan doen.
En hoe matuur is deze technologie nu?
Ja, die is heel robuust. We hebben al klanten die het ondertussen meer dan 4 jaar gebruiken. Ook Fujitsu zelf in Japan gebruikt het al meer dan 10 jaar. Wij hebben tot op heden nog nooit een incident gehad.
Zijn er al cases, zijn er klanten, heeft u vele klanten in België, zijn er... Heeft u een voorbeeld van een klant?
Het is een nieuwe technologie. We mogen uiteraard niet alle klanten opnoemen.
Nee, nee,
vanzelfsprekend. Omdat het gaat om high security. Klanten die we wel kunnen opnoemen zijn bijvoorbeeld Diamantairs in Antwerpen, de voetbalclub A-Gent, voetbalclub Fortuna Sittard in Nederland. Het zijn dan de eerste in de voetbalwereld. We hebben ook een aantal KMO's. We hebben ook een aantal privéklanten. Want er is ook interesse vanuit de privéwereld. Waarom? Je hebt geen sleutels niet meer nodig, je hebt geen badge niet meer nodig.
Nee. En het is ook uniek, hè? Je kan het niet kopiëren.
En het is uniek.
Ja. Als je nu zegt, Agen bijvoorbeeld als klant, dat zijn toch grote volumes. Allee, daar moet toch wat passage zijn, dus ik neem aan dat dat niet zo eenvoudig is om dat dan...
Oh, op zich, het is natuurlijk... Je zit in een omgeving van supporters en voetbal, wat sowieso een speciale wereld is. Hm? Bijkomend moet je natuurlijk gaan koppelen aan de ticketing-systemen, aan de toegangscontrolesystemen die er al zijn. Je kunt alles niet gaan veranderen.
Tuurlijk.
En eigenlijk dit project wat we doen op A-Gent, is eigenlijk een project wat we samen doen met A-Gent, gesubsidieerd door Vlaio.
Oké. Okay.
Want dit zijn zo van die dossiers. Ja, allee, daar speelt Vlaio echt een heel goede rol. En daar komt zoveel onderzoek bij dat dat echt nodig is. En op die manier zitten we nu in... dit jaar loopt dat onderzoek af. En momenteel hebben we ongeveer een 600 supporters die elke wedstrijd gebruik maken van die technologie.
Oké.
Okay. Op vrije consent.
Oké. Okay. Dus zij hebben ermee ingestemd om eigenlijk die test... mee te doen. Allee, dit lijkt mij echt zo'n een technologie, ja, uniek, met grote zekerheid, dat toch wel ook belangrijk kan zijn voor de kritische infrastructuur. Ik denk dan aan energie, de havens bijvoorbeeld. Heeft u daar al contacten gelegd?
Ja, dus we hebben daar volop contacten. Het enige is natuurlijk nieuwe technologie, bestaande integratoren, Equens, Securitas, G4S, Ceres. Mm-hmm. Ja, je kan op die grote infrastructuren niks gaan leveren, mm-hmm, als je niet gekoppeld bent aan die bedrijven. In het begin stonden zij niet zo open om met ons samen te werken. Toen was er natuurlijk ook minder wetgevend kader. Ondertussen is er natuurlijk de wetgeving maritieme veiligheid, mm-hmm, waar dat heel wat zaken in zijn opgesomd, dat bedrijven moeten weten wie er binnenkomt. Dat is een verschil met wat er binnenkomt. En als je moet weten wie, ja, ofwel moet je dan een security guard zetten die fysiek uw identiteit gaat controleren. Ja, dat gaat natuurlijk niet als je tienduizenden mensen moet binnenlaten. Dan moet je naar automatische systemen. Maar automatische systemen binnen het wetgevend kader, die zijn er ook nog niet zoveel. Dus momenteel is Handpalm heeft een vergunning. Dus Handpalm weggeschreven in een drager. Dat kan een badge zijn, dat kan een gsm zijn, kan ook een QR-code zijn. Dan doe je verificatie van iemand. Dan bevestig je eigenlijk de badge dat hij bij heeft. Is de badge...
van de man voor wie het bedoeld is.
Ja, wij kennen de identiteit niet. Wij moeten de identiteit ook niet kennen. Wij doen die verificatie. En dat opent natuurlijk heel wat mogelijkheden, omdat we dan geen identificatie doen.
In de toekomst, hè, vertrekkende van de technologie die u nu heeft, die badge mag wegvallen?
Puur theoretisch, ja.
Okay.
Alleen in de wetgeving staat dat er een drager moet zijn. Dus die drager kan enkel wegvallen als de persoon zijn vrije toestemming geeft. Ik vind dat toch niet zo leuk dat ik altijd eerst mijn badge moet scannen, mm-hmm, en dat ik dan mijn handpalm moet scannen. Dan moet ik twee handelingen doen. En als hij zijn toestemming geeft, zou hij kunnen kiezen van mijn hand scannen is voor mij goed. En dat is even veilig dan dat je dat wegschrijft in een drager.
Ja, je zou zelfs kunnen zeggen, als ik mijn drager verlies, natuurlijk, men gaat het wel kunnen lezen, maar gaat nooit de inhoud ervan kennen. Maar je kan je drager wel verliezen, je hand ga je niet verliezen.
Nee, dat klopt. En als je je drager niet bij hebt, dan ga je je ergens moeten aanmelden. Ja, ja. En dan gaat je dagtaak later beginnen.
Ja, het voordeel is dat je inderdaad je hand niet kunt doorgeven. Je zou natuurlijk kunnen voor iemand anders scannen.
Ja, dat kan, maar dan moet je er toch al fysiek aanwezig zijn.
Ja, en dat zou je ook wel... Daarvoor is cameracontrole natuurlijk ook wel... het antwoord, hè, dat je eigenlijk controle uitoefent op wie aanwezig is en hoe en wat.
Hè. Ja, vandaar dat wij ook een stap verder willen gaan. Wij willen niet alleen de handpalm scannen, maar wij willen ook dus eigenlijk dat er videobeelden genomen worden, zeker in bepaalde omgevingen. Als er een handpalm gescand wordt, als je dan een videobeeld neemt, dan kan je vooral gaan kijken wat dat wij... Stel dat iemand probeert het systeem te misleiden en verschillende keren probeert met zijn handpalm, dan moeten wij weten van, oké, we zien hier 3-4 keer scans van iemand die we niet kennen of iemand die niet geautoriseerd is. Als je dan beelden neemt, dan kun je daar iets mee gaan doen.
Mag ik eens heel luguber zijn? We kijken allemaal naar actiefilms en zo verder. Wat als ik een hand heb waar er geen bloed meer doorloopt, een afgehakt hand? Ja, lukt dat dus, dan of lukt dat dan niet?
Kijk, als je mijn hand nu afhakt, dan gaat die nog werken.
Ja.
Hoe lang, dat is medisch moeilijk te bepalen. Is dat 5 minuten, 10 minuten? Want ja, die is nog niet dood. Als dat langer is, ja, dan gaat die niet meer bruikbaar
zijn. Dus je hebt eigenlijk wel warmte nog nodig?
Ja, je hebt sowieso warmte nodig, want met infrarood ziet je warmte.
Ja.
Nu, je zou ook je hand kunnen gaan opwarmen.
Opwarmen, ja.
Nu, het is moeilijk om daar experimenten mee te doen. Natuurlijk.
Dat kan ik mij wel voorstellen, dat een moeilijke oefening is. Ja. Maar goed, ja, worst case scenario eigenlijk.
Ja, ik denk dat we zo snel mogelijk weg moeten van login en paswoord. Dat is levensgevaarlijk.
Ja.
En dat we daar andere tools voor moeten gebruiken die veel veiliger zijn. En waaronder biometrie.
Ja.
Die gesprekken lopen. Met een aantal spelers, maar dat kan ik geen namen noemen. Ook in de cybersecurity wereld, Capix, Kurt Kallewaard.
Ja.
Die gaat volop bekijken hoe dat hem handpalm kan inzetten in de cybersecurity wereld. En ja, je kan handpalm ook eenvoudig gaan inzetten in de beveiliging van de OT-wereld. Dus bijvoorbeeld machines die in fabrieken staan,
ja,
waar dat ook een PC aan hangt, die ook in een netwerk hangt, waar dat heel de fabriek het login en paswoord van kent.
Ja, ja, elke keer eigenlijk, elke keer als er een identificatie is, kan dat vervangen worden door de handpalm.
Ja.
Mag ik nog even vragen, als je... bestaat er enig risico op identiteitsverlies wanneer het gaat over een handpalm?
Kijk, dus als je registreert in een database, dan is dat een hashcode.
Ja.
Ook al zou iemand die hashcode stelen, daar kun je niks mee doen. Ook al weet je zelfs van wie dat die is, daar kun je niks mee doen. Want je hebt nog altijd die persoon zijn fysieke hand nodig. Dus je mocht dat stelen, daar kun je niks mee doen. En dat is het verschil met andere biometrische toepassingen.
Ja, ja, ja. Ja, wel, en dat is wel een heel belangrijk aandachtspunt, denk ik, is om het concept goed te begrijpen. Het verschil is inderdaad dat de hashcode wordt gecreëerd op basis van de hand en je hebt de hand nodig om de hashcode te controleren. Ja. En dus eigenlijk daar is de cirkel.
En dan zult je zeggen, ja, maar dat kun je toch ook met fingerprint en gezichtsherkenning? Ja, ja, maar fingerprint, iemand zijn fingerprints namaken is niet zo moeilijk.
Nee.
Iemand zijn gezicht namaken, zoek maar op het internet, daar bestaan al genoeg... mogelijkheden om een masker te bestellen,
ja,
wat je in latex hebt laten maken, en die zien er vreselijk echt uit.
Ja. Alleen waar ik nog aan dacht, en in de voorbereiding hebben we het erover gehad, Iris is ook nog altijd een interne analyse.
Ja.
Maar daar bots je toch ook met problematiek.
Ja. Eén, mensen vinden het leuker om hun hand te gebruiken dan hun iris. En de technologieën voor iris zijn ook minder bruikbaar in de praktijk en ook een heel stuk duurder.
Okay.
Ik heb zelf iriscan mogen ondervinden in Kuwait. Dat heeft toch een minuutje of 10 geduurd voordat ik geregistreerd was in het systeem.
Ja, ja, en het is ook, je moet hoe dan ook altijd je hoofd ergens dichtbij gaan houden.
Ja.
Het is toch veel eenvoudiger en ook, tussen aanhalingstekens, van het hygiënisch perspectief, makkelijker, ja, om je hand te, ja, gebruiken.
En dan het grote voordeel van hand is, als ik mijn hand niet aanbied, dan wil ik niet dat ze op dat moment gebruik maken van mijn code.
Mm-hmm.
Als ik ze wel aanbied, dan is dat vrijwillig. Ik ben niet verplicht om mijn hand ergens op te leggen. Ja. Dat is ook nog een groot verschil met andere biometrische toepassingen.
Upfront, je hebt de technologie, de sensor en de mogelijkheden die de sensor biedt, maar voordien moet je ook een registratie gaan doen. Hoe verloopt dat?
Ja, dus het registratieproces van Fujitsu, dat is gemaakt voor iemand die militair getraind is en een ingenieur is.
Oké. Okay. Dus moeilijk.
Moeilijk. Het duurt ongeveer 1 tot 2 minuten en je moet verschillende handelingen doen. Wat dat maakt, dat het in de praktijk niet bruikbaar is. Okay. Dus ook daar hebben we een ontwikkeling moeten doen om die registratie snel, eenvoudig en goed te doen.
En dat bestaat nu?
Dat hebben we ontwikkeld. We hebben daar destijds ook subsidies voor gekregen van Vlaio. En nu kunnen we iemand op 16 seconden registreren.
Amai. Gewoon met zijn hand over een...
Gewoon met zijn hand op de registratiedevice te leggen. En op 16 seconden ben je geregistreerd. Registratie bij biometrie is in elke biometrie een probleem. Dus eigenlijk hebben we hier het grootste probleem van de registratie heel sterk vereenvoudigd.
En als dan aan die registratie een goed en volledig sluitend proces van identificatie hangt, dan is eigenlijk uw volledige stroom...
Ja, zoveel te beter de registratie.
Zoveel te beter, ja.
De identificatie of de verificatie.
Ja. Misschien nog heel even over uzelf iets. Hè? We zijn uw carrière overlopen, maar... Ja, als je al zoveel projecten gedaan hebt en eigenlijk al zoveel vennootschappen hebt opgericht en ook hoogtechnologisch, wat drijft u nog? 'S morgens als je opstaat, wat zegt je? Ja, daarvoor sta ik nu deze morgen op.
Ja, ik zeg altijd, wat dat ik doe is mijn passie, is mijn hobby. Dus ik noem dat niet werken. Dat is, dat is gewoon heel leuk om daarmee bezig te zijn. Ik kom ook op plaatsen waar dat je niet altijd komt. Ik was 2 weken geleden uitgenodigd op de United Nations in New York. Amai. En daar ging het om de opvolging, nabespreking van de Olympische Spelen in Parijs. En de bespreking van hoe dat ze major events in de toekomst moeten gaan beveiligen. Ook naar counterterrorism en al die zaken. En ja, ze zijn dus enorm geïnteresseerd in hoe moet je omgaan met crowd management. Hoe moet je omgaan met nieuwe technologieën. Hoe moet je omgaan met security, cybersecurity? En dan vooral ook naar toepassing die ervoor zorgen dat je gaat naar gender equality. Dus dat betekent dat het geen technologie mag zijn waarmee dat je kan herkennen of dat iemand een man is of een vrouw of andere zaken, want dan kan dat ook weer misbruikt worden.
En je moet het zelfs niet benoemen. Eigenlijk heb je alleen maar de identiteit van iemand nodig. Je hoeft het zelfs niet te benoemen.
Dus wij weten niet, wij weten zelfs de naam niet. Wij weten niet of dat iemand man of vrouw is. Wij moeten dat ook niet weten.
Nee. De persoonlijke informatie kan eigenlijk volledig persoonlijk blijven, want het enige wat u nodig heeft, is het token.
Is het token, ja.
Of de hash.
En wij vergelijken dat.
Ja.
Want eigenlijk doen wij niet meer dan een vergelijking.
Nu, zo'n nieuwe technologie is toch niet altijd makkelijk aan de man te brengen. Wat zijn de uitdagingen die u heeft om dat eigenlijk verkocht te krijgen?
Ja, in het begin voelt je u net zoals een missionaris, eenzaam in de woestijn. En dan heb je alleen de zandkorrels rond u. Daar kom je natuurlijk niet ver mee. Dus we hebben echt moeten gaan nadenken van... Hoe kunnen we de technologie kenbaar maken zonder dat we bij iedereen op bezoek moeten gaan? In het begin hebben we dat gedaan natuurlijk om feedback te hebben. Hebben we heel wat bedrijven bezocht. Maar dat is niet houdbaar. En dus zijn we gaan nadenken, hoe krijgen we daar een oplossing voor uitgewerkt? En we hebben eigenlijk, ja, er zijn eigenlijk een paar oplossingen. Je kunt op beurzen gaan staan. Dat is natuurlijk tijdsintensief en kostelijk. Je kan ook niet over heel de wereld op beurzen gaan staan. En we hebben dan ook gekozen om ons eigen experience center gaan te bouwen, waar dat we technologie kunnen laten zien wat dat je allemaal kan met handpalm. En we laten dus zien dat je met handpalm kan binnenkomen, dat je met je handpalm kan betalen, dat je er ook een fastlane mee kan aansturen, dat je daar ook vendingmachines mee kan gaan aansturen, dat je er tijdsregistratie mee kan gaan doen. En wij laten zelf zien dat wij er onze laadpalen met aansturen.
Oké.
En op die manier krijg je de bedrijven mee om na te denken waar dat voor hun oplossingen zouden liggen. Een tweede zaak dat we zijn beginnen doen, is het zelf organiseren van seminaries. En oké, we doen dat niet elke maand, maar tegenwoordig begint bijna elke maand. En we krijgen altijd vrij goede respons. Dus we hebben altijd 40, 50 tot 80 bedrijven die aanwezig zijn. Terwijl wij een bedrijf zijn dat niet uit de securitywereld komt.
Ja, dat is de uitdaging. Ja.
En ja, we krijgen dus heel veel bedrijven die op bezoek komen. En op die manier creëren we natuurlijk een breder draagvlak naar die nieuwe technologie.
Ja, het is misschien, we kunnen via de podcast misschien toch ook wel een oproep doen, hè, als er mensen geïnteresseerd zijn, dat ze zeker mogen contact opnemen met PalmKey om eens de Experience Center te bezoeken.
Ja, iedereen is welkom in onze Experience Center in Hasselt. Ik zou zeggen, maak een afspraak en kom langs.
We zijn op het einde van onze podcast gekomen. En zoals gewoonlijk stellen we de twee laatste vragen. Mijn eerste vraag aan u zou zijn, of is, zijn er ondernemingen, organisaties, groeperingen, volkeren die volgens u minder veiligheid verdienen dan anderen? Ja, dat is een moeilijke vraag, hè?
Minder veiligheid. Ik denk dat we vooral zorg moeten dragen over de veiligheid van onze identiteit. En als die veilig is, ik denk dat we dan vrij zijn in hetgeen wat dat we doen. Maar je wil natuurlijk niet dat je bankrekeningen gehackt worden, dat iemand je identiteit kan misbruiken voor andere zaken. Maar voor de rest vind ik dat we ook niet altijd te fel gecontroleerd moeten worden, want het moet ook niet te fel richting China toepassingen gaan.
Mm-hmm. Mooi antwoord, dank u. Omgekeerd, zijn er bepaalde groeperingen, volkeren, mensen, ondernemingen die meer veiligheid nodig hebben?
Ja, als het gaat om onze kritische infrastructuur, kerncentrales, water, food, dan vind ik, maar ik denk dat iedereen dat vindt, dat dat zo veilig mogelijk moet zijn. Mm-hmm. En zo veilig mogelijk, dat betekent, we willen toch niet dat iemand onze elektriciteitsinfrastructuur kan hacken van op afstand, waardoor we een week zonder elektriciteit zitten. Of dat iemand toegang heeft tot het toevoegen van substanties aan onze watervoorzieningen of food.
Mm-hmm. En daarin is dan een technologie die enerzijds uniek is en anderzijds heel veilig is, essentieel.
Ja, voor mij is dat essentieel, ja.
Mark, heel erg bedankt. Ik vond het een bijzonder, een verhelderend gesprek. En ik vond het heel fijn om jou op de podcast te hebben. Bedankt.
Dank u wel.
Bedankt om te luisteren naar Threat Level 4. Deze podcast wordt gesponsord door Jungos.